Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
We gaan luisteren allereerst naar Johannes 1 vers 19 tot en met 34. Eigenlijk na die proloog over het woord dat vlees geworden is, volgt er in Johannes 1 nog een beschrijving van de eerste vier dagen van het openbare optreden van eerst Johannes de Doper. Daar gaan we nu lezen, dat gedeelte. En aansluitend is het eigenlijk als een estafette, geeft hij het stokje door aan Jezus zelf. Laten we eerst luisteren naar die eerste twee dagen zoals die beschreven staan in Johannes 1 vers 19 tot en met 34. En dit is het getuigenis van Johannes toen de Joden priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem: wat dan? Bent u Elia? En hij zei: ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde: nee. Ze zeiden dan tegen hem: wie bent u? Opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u van uzelf? Hij zei: ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën. En zij vroegen hem: waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de profeet? Johannes antwoordde hun: ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Betabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: zie, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde: ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd: op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. Lezen we nu het vervolg van Johannes 1 en dan zien we eigenlijk de camera al heel gauw zwenken van Johannes naar Jezus. Johannes die raakt al heel gauw helemaal buiten beeld. En we gaan ook nog eens van de Jordaan op die laatste dag naar Galilea toe. Het verschuift het hele beeld. Luister maar. En hier komen we ook overigens die woorden in tegen van ons thema. Wat ik heb omschreven als een kom maar kijken gemeente. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: zie, het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen: wat zoekt u? En zij zeiden tegen hem: Rabbi, wat vertaald wil zeggen meester, waar woont u? Hij zei tegen hen: kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus, rots. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea. En hij vond Filippus en zei tegen hem: volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem: we hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem: kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem: zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem: van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem: Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem: omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Tot zover deze lezing van het evangelie. Kom en zie, zegt Jezus. En een dag later hoor je de echo ervan bij Filippus, die ook tegen Nathanael zegt: kom en zie, komt gij allen, komt tot hem. En Jezus voegt eraan toe: dan zul je de hemel geopend zien. De hemel geopend. Jezus neemt de zondaars aan. Ik zie de hemel opengaan. Afgelopen maandag op Nieuwjaarsdag hadden wij een nieuwjaarsreceptie van het huizenblok waar wij pas zijn komen wonen. Want ik ben pas in oktober gestopt met mijn werk als gemeentepredikant in Harderwijk. En we zijn naar Amersfoort verhuisd. En ja, dan kom je dus helemaal in een nieuwe omgeving. En dan hebben we bij ons huisblok een gezamenlijk binnenterrein met dus zo zeg maar in een rechthoek huizen daaromheen. Eigenaarsvereniging, die hebben nieuwjaarsreceptie georganiseerd. En voor ons waren dus heel veel mensen nog nieuw. Onze directe buren hadden we al wel ontmoet. En een paar andere kende je inmiddels wat van gezicht. Maar dit was dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten. En in ons geval dus ook onszelf voor te stellen. En dan krijg je zo de vraag: wie ben je eigenlijk? En wat doe je? In ons geval natuurlijk ook heel vaak de vraag: en waar woon je dan precies? In welk huis? Dus dat hebben we een heel aantal keren uitgelegd om zo kennis te maken met elkaar. Wie ben je en wat doe je hier? Dat zijn eigenlijk ook de vragen die aan Johannes de Doper worden gesteld. Wel niet op een nieuwjaarsreceptie. Het is een beetje een ander verhaal in zijn geval. Er is een delegatie vanuit Jeruzalem naar de Jordaan gegaan. Want ze hebben gehoord dat daar iemand optreedt. En de Joodse leiders die zijn toch wel benieuwd: wat is dat voor iemand? Wie is dat en wat doet hij daar? Die vragen moeten ze aan hem gaan stellen. En dat doen ze dan ook. Nou is in hoe Johannes het beschrijft meteen duidelijk dat er wel wat op het spel staat. Want er staat er natuurlijk niet voor niks in vers 19 zo: en dit is het getuigenis van Johannes. Ja, kun je zeggen van hij getuigt toch inderdaad, hij wijst van zich af van: zie het lam van God, hè, zoals we dat verderop hebben gehoord. Maar dat woord getuigenis, wat het natuurlijk overigens in onze taal ook nog heeft, dat heeft ook wel iets in zich van een verhoor, een rechtszaak waarin een getuige wordt opgeroepen. Vertel jij maar eens wat je gezien en gehoord hebt. En eigenlijk moet je bedenken, hoewel het niet in een rechtszaal plaatsvond, maar gewoon in de open lucht bij de Jordaan, maar dat het wel die sfeer had van een rechtszaak, van een geding. Er waren er die eigenlijk Johannes in het verdachte bankje is misschien nog te veel gezegd, Maar ze waren in ieder geval wel heel benieuwd van wie is dat nu eigenlijk? Hoe kan het dat er zoveel mensen naar hem toe gaan? Want Johannes, weten we uit de andere evangeliën, was heel populair. Heel veel mensen kwamen daar naartoe om zich door hem te laten dopen. En ongetwijfeld zal op de achtergrond al mee hebben gespeeld bij de Joodse leiders. Zou dit een zoveelste zelfbenoemde Messias zijn? Of zouden ze misschien toch ook ergens hebben gedacht, of zou dit echt de Messias zijn? Dat was natuurlijk wel een hele spannende vraag. Is dit nou degene waar we al eeuwen op zitten te wachten en die de bevrijding van ons volk komt brengen? Wat ons goed uitkomt nu die Romeinen hier ons land bezet houden. Zo staat Johannes daar en wordt hij bevraagd door de commissie, zal ik maar zeggen, de delegatie die naar hem toe is gestuurd, die priesters en levieten uit Jeruzalem. En hij wint er geen doekjes om. Hij zegt, ik ben de Christus, ik ben de Messias niet. Ja, wie dan wel? Bent u dan Elia, van wie men verwachtte dat hij ook een rol zou spelen rond de komst van de Messias? Nee. Bent u dan de profeet? In Deuteronomium wordt ook ergens eigenlijk geprofeteerd dat er na Mozes een profeet, de profeet, zal opstaan. En ook die wordt in verband gebracht met de Messias. Maar opnieuw is het antwoord van Johannes, nee. En dan snappen ze het niet meer. Ja, maar wie bent u dan wel? Wat moeten we dan zeggen tegen de mensen die ons gestuurd hebben? Nou, en dan haalt Johannes Jesaja aan. Ik ben de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere recht. Hij is de stem van een die roept in de woestijn. Nou, het is een redelijk woestijnachtige omgeving daar rond de Jordaan. Dus haast letterlijk klopt dat wel. Maar ja, wat is daar nou mee gezegd? Ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Dat is bij ons spreekwoordelijk geworden. Een roepende in de woestijn. Dat is iemand die zegt wel elke keer, maakt hij zijn punt. Maar er is eigenlijk niemand meer die ernaar luistert. Want ja, ach, het interesseert eigenlijk niemand. En is Johannes zo'n figuur? Nou ja, in Jesaja 40 mag daar die stem aankondigen dat de ballingen terugkomen uit de ballingschap in Babel. Dat ze terug mogen komen naar Jeruzalem. Dat er herstel van het volk gaat plaatsvinden. Dus ja, het heeft toch wel iets met die Messias die komen zou te maken. Maar of ze dat helemaal hebben begrepen direct, ja, dat weet ik niet. Het houdt hier ook een beetje op. Tenminste, ze hebben dan nog een andere vraag. Hè, van wat doet u hier eigenlijk? Waarom doopt u dan als u de Christus niet bent en Elia niet en de profeet niet? En over die stem, daar hebben ze het niet meer, want dat kunnen ze kennelijk niet plaatsen. En dan heeft Johannes eigenlijk een raadselachtig antwoord. En je vraagt je ook af, hoe zullen ze dat terug in Jeruzalem hebben doorverteld? Misschien hebben ze wel helemaal de plank misgeslagen. Ik doop met water, ja, dat zien we hem daar doen. Maar midden onder u staat hij die u niet kent, zegt Johannes dan. Nou, dan begint het al wonderlijk te worden. En dan zeker nog hoe hij hem gaat omschrijven, vers 27. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is. Nou ja, dan begint het je al te duizelen, ons ook, dus zeker ook de mensen toen. Bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Johannes die maakt hier in ieder geval duidelijk, met zijn cryptische omschrijving, na mij komt iemand, ja, die is zo groot, die is zo machtig, die is zo sterk. Daar kan ik niet aan tippen. Ik ben het niet eens waard. Nou ja, om de riem van zijn sandalen los te maken. Nou ja, dat is al een behoorlijk slavenklusje. Als je dat dan niet waard bent, Johannes, terwijl het volk al naar jou uitloopt. Dit is een raadselachtig einde van die eerste dag die we hier beschreven tegenkomen. Want het roept de grote vraag op, wie is het dan die na hem komt? Wie is dan wel, is dat dan wel de Christus? Wie is het die dat wel waard is, die zoveel waard is? Het antwoord komt inderdaad de volgende dag. Als we naar dag 2 overgaan, dan ziet Johannes Jezus lopen. Hij komt nu pas in beeld. Het ging wel al in bedekte termen over hem op die eerste dag, maar hij was er nog niet bij. Maar nu verschijnt Jezus zelf in beeld. En dat is eigenlijk ook nog het enige. Johannes die ziet hem, wijst naar hem en zegt: het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Meteen maakt Johannes duidelijk waar Jezus voor komt. En dat is wat. Dat is niet zomaar de bevrijding van Israël alleen. Het is veel breder dan dat, gelukkig maar. Daarom zitten wij ook hier in Nederland, in die lage landen, zitten wij bij elkaar in de kerk. Omdat het ook voor ons goed nieuws is, want hij komt de zonde van de wereld wegnemen. Ook van al die volken die de God van Israël niet of nauwelijks kenden. Of die daar zich niks van aantrokken. Hij komt ook voor hen. Hij komt voor jou en voor mij. En dan geeft Johannes ook de clue weg. Hij is het van wie ik gezegd heb, en dat hebben we hem inderdaad die dag tevoren horen zeggen: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En dan ook weer van die opmerkelijke woorden die daarop volgen: en ik kende hem niet. Zei hij de dag tevoren nog van: ja, midden onder u staat hij die u niet kent. Nou, dat kun je nog voorstellen, ze kenden Jezus nog niet. Maar hier staat dat Johannes hem zelf ook niet kende. Wist hij niet dat Jezus de Messias zou worden? Of eigenlijk is dat wat een raadselachtig woord. Wat Johannes in ieder geval duidelijk maakt is: maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, dat ze hem wel zouden leren kennen. Daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. Johannes is zich er erg enorm van bewust dat wat hij aan het doen is, dat dat inderdaad voorbereidend werk is. He, zoals hij ook zegt: ik ben de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere recht. Nou, daar is hij zelf mee bezig, om die weg te effenen voor de komst van de Messias zelf. En dat hoor je hem hier doen. En daarom ben ik gekomen om te dopen met water. Die doop waarmee inderdaad al zonden werden weggenomen. Al een voorproefje voor dat wat Jezus als lam van God kom doen. Het wegnemen van de zonden. Die afwassing tot vergeving van zonden vindt daar al plaats. Die doop van bekering. En dat is dus wat Johannes op die tweede dag duidelijk maakt over Jezus. En je ziet hier eigenlijk al, de camera begint al te zwenken, hè? De aandacht gaat al naar Jezus toe. Het Lam van God. Hij is het. En Johannes onderstreept dat nog. Johannes getuigde: ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif en hij bleef op hem. Dat Johannes Jezus gedoopt heeft, wordt helemaal niet vermeld. Hè? Dat is misschien wel opgevallen. Dat Johannes, de evangelist, die beschrijft dat helemaal niet. Dat vindt hij kennelijk niet zo interessant, maar hier blijkt dat hij dat wel veronderstelt, dat Jezus ook door Johannes de Doper gedoopt is. Want we weten uit de andere evangelie inderdaad dat de geest als een duif op hem neerdaalt. Dat wat Jezus komt doen, als vlees geworden woord, als mens zoals jij en ik, daar heeft hij de geest voor nodig. Anders kan hij die weg ook niet gaan. Die weg van maar volhouden, van onbegrip, verwerping, lijden, sterven, die weg die voor hem ligt. Dat kon hij alleen doordat hij de kracht van de Heilige Geest kreeg, hier bij zijn doop. Ook was hij daardoor in staat om de wonderen en tekenen te doen die hij deed. Dat kon hij, ook Jezus, niet in eigen kracht als mens, zoals jij en ik, maar in de kracht van de Heilige Geest. En Johannes legt daar de vinger bij, twee keer zelfs. Want in vers 33 eindigt hij ook daar weer mee van: ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd: op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. die met de Heilige Geest doopt, wordt er zelfs nog aan toegevoegd. Hij ontvangt niet alleen de Heilige Geest, hij zal daar ook mee dopen. Nou, we weten uit het verdere van de evangelie, eigenlijk met name het begin van het boek Handelingen, dat dat ook slaat op de dag van Pinksteren. Daar waar zijn Heilige Geest wordt uitgestort op alle vlees. Waar alle mensen, alle gelovigen die geest ook ontvangen. Daar wordt hier al naar verwezen. Maar hier zal dat ook nog niet begrepen zijn door de mensen tot wie Johannes zich op deze dag richt. Het blijft dus eigenlijk opnieuw toch ergens nog wat raadselachtig. Ja, er is wel een man langsgekomen die Johannes aangewezen heeft als het lam van God. Als het lam dat zal geslacht gaan worden. Dat de zonde van de wereld op die manier wegneemt. Maar hoe dat nu precies zit en wat zijn weg daar naartoe is. Nou ja, dan kun je denken, hè, als we dit nou hebben gehoord, dan hebben we inderdaad weer een beetje de kerstboodschap opgefrist, om zo te zeggen. Jezus is gekomen in deze wereld om te sterven aan het kruis, om zo de zonde weg te nemen. Maar zoals gezegd, van welk verschil maakt dat nou in deze wereld? Dat we die boodschap hebben gehoord, is het inderdaad vaak niet zo dat we op de tweede of derde kerstdag weer overgaan tot de orde van de dag. Dat we het vrede op aarde weer vergeten en ons weer richten op onze dagelijkse beslommeringen. En het leventje weer zijn gewone gang krijgt en het op de achtergrond raakt. Ja, zo is het niet bedoeld. Dat wordt hier wel duidelijk. Dat het wel verschil wil maken in deze wereld. En als je die soms raadselachtige woorden al wat tot je door laat dringen, dan proef je daar al iets van. Dit wil werkelijk verschil maken in deze wereld. Dat we niet onder de macht van de zonde, want is die opgevallen, er staat die de zonde wegneemt. Er staat niet meervoud, al die zonden van ons, al die dingen die we verkeerd hebben gezegd en gedacht. Ja, dat is er ook bij inbegrepen, maar het gaat hier om meer dan dat. Het gaat hier om de macht van de zonde. Die komt Jezus doorbreken aan het kruis. De macht van de zonde. En dat moet toch een verschil maken in deze wereld, als de macht van de zonde doorbroken is. Dat moet toch een verschil maken in ons eigen leven. En ik weet wel, als je naar je eigen leven kijkt, valt het vaak nog zo tegen, hè, van welk verschil het nu maakt. Tenminste, dat is wel mijn ervaring. Je valt je vaak jezelf nog zo tegen. Dat je denkt van ja, God heeft toch zijn geest aan ons gegeven. Die wil ons toch van binnenuit vernieuwen. En ik heb toch gezegd, Heer, ik geloof in u en doe dat werk maar in mij. En dan nog. Hoe diep geworteld zit die zonde bij ons? Nou ja, die strijd is nog steeds gaande. Dat geding is nog steeds gaande. Wie is Jezus eigenlijk? Is hij de Heer in deze wereld? Of is het een andere macht? Dat geding is inderdaad nog steeds gaande. En als we naar dag 3 en 4 gaan kijken in dit gedeelte, dan zullen we zien dat wij daar zelf bij ingeschakeld worden. Dat geding niet buiten ons omgaat, maar dat wij daar ook als een soort getuigen, net zoals Johannes, een rol in gaan spelen. Hoe dan? Nou, laten we daar maar eens verder naar gaan kijken. Want op dag 3, dan, en dat is dan het scharnierpunt, wat weer terugkomt, opnieuw ziet Johannes Jezus lopen en opnieuw zegt hij, zie het lam van God. Hij legt daar opnieuw de vinger bij. En eigenlijk, zoals ik al net zei voordat we dat Bijbelgedeelte gingen lezen, en daarmee verdwijnt Johannes uit beeld. Er staat al bij dat hij die dag met 2 van zijn discipelen daar stond. En je voelt al aankomen, daar gaat iets verschuiven. Want daar borduurt Johannes, de evangelist Johannes, op voort in vers 37. En de 2 discipelen hoorden hem, Johannes de Doper, dat zeggen. En zij volgden Jezus. Zij laten Johannes voor wie hij is. En zij gaan nu achter Jezus aan. En daarmee verdwijnt Johannes buiten beeld. Want het draait niet om Johannes, het draait om Jezus. En wat doet Jezus dan? Hij draait zich om en hij ziet dat ze hem volgen. En ja, nou ja, wat zou je dan eigenlijk verwachten dat Jezus zou zeggen? misschien iets van, welkom mannen, geweldig dat jullie mij volgen. Of andere bemoedigende woorden, gezegend ben je dat je mij volgt, zoiets. Wat doet Jezus? Wat zijn zijn eerste woorden die hij hardop uitspreekt in het openbaar, tenminste zoals Johannes dat beschrijft? Een vraag. Wat zoeken jullie? Dat is toch apart? Ik realiseerde me dat, de evangelist Johannes die noemt dat als eerste woorden die Jezus uitspreekt. Wat zoeken jullie? Kennelijk vindt Jezus dat een belangrijke vraag. Belangrijk genoeg om aan jou en aan mij te stellen. Wat zoek je nou eigenlijk? Nou, dat is misschien wel iets om eens over na te denken. Inderdaad, wat zoeken wij eigenlijk in ons leven? En de vraag die ze dan vervolgens stellen is eigenlijk al net zo verbazingwekkend, vond ik tenminste. Dan zeggen ze tegen hem, Rabbi, meester, waar woont u? Ja, ik had me in kunnen denken dat ze nog wel andere vragen aan Jezus hadden kunnen stellen. Misschien ook wel die vraag die die delegatie uit Jeruzalem stelde. Wie bent u nu eigenlijk? Bent u de Messias die komen zou? Ongetwijfeld zal dat door hun hoofd hebben gespeeld. Ze hebben natuurlijk in die woorden van Johannes de Doper, hun eerdere leermeester, zie het Lam van God, hebben ze iets gehoord wat hen wakker heeft geschud en wat dit in hen wakker heeft geroepen. Zou hij het dan zijn? En ze vragen, waar woont u? Nou ja, misschien ook niet zo'n gekke vraag als je beseft dat ze daar bij de Jordaan waren, in ja, verder onbewoond gebied, hè, want daar trad Johannes op. Waar woonde Jezus eigenlijk op dat moment? Hij zal ze ook wel niet hebben meegenomen naar zijn huis in Capernaum, zoals Matthäus dat beschrijft, dat Jezus daar naartoe is verhuisd. Want dat is een paar dagreizen verder. In wat voor onderkomen zou Jezus eigenlijk hebben gewoond? Hier in de herziene Statenvertaling gebruikt ze ook echt het woord wonen. Er staat eigenlijk waar blijft u? Waar verblijft u, zouden wij dan zeggen. Dat duidt het misschien beter aan. Of de nieuwe Bijbelvertaling die vertaalt zelfs waar logeert u? Ja, waar zou Jezus gelogeerd hebben? Het wordt eigenlijk niet beschreven, hè? Wat Jezus zegt is, kom en zie. Hij nodigt ze uit, kom maar kijken. En dan zie je ze in gedachten, ze doen wat Jezus zegt. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur. Het tiende uur, nou dan zit je ongeveer 4 uur 's middags. Dat is al aardig richting de tijd dat je het eten gaat klaarmaken. Dat je ook niet meer nog een hele dagreis verder kunt. Dus inderdaad, ze blijven bij hem die dag. We mogen dus ook veronderstellen, ze eten met hem. En ze zien inderdaad waar Jezus verblijf hield. Zal dat in een tent zijn geweest? Zou die in een of ander logement hebben gezeten? Dat wordt niet duidelijk. Kennelijk is dat niet zo interessant. Maar waarom vermeldt Johannes het dan wel zo nadrukkelijk dat er gevraagd wordt, waar woont u? En dat Jezus zegt, kom maar kijken, en dat ze ook komen kijken en bij hem blijven. Volgens mij is dat dit. Wat Jezus doet, is hij zegt, ik wil mijn privéleven met jullie delen. Ik treed niet alleen op hier in het openbaar, waar iedereen mij zien kan en waar ik misschien mooie dingen kan zeggen. Nee, kom maar kijken gewoon in mijn leven. Dan zie je hoe ik onder de mensen woon. Staat dat ook niet in die proloog, zoals dat vaak wordt genoemd van Johannes? En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Daar valt wel weer ook dat woord wonen. En tussen haakjes staat er dan bij, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Kom en zie. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Hier gebeurt veel meer dan dat je op het eerste gezicht doorhebt. En waarom is dat? Omdat Jezus zegt, kom maar gewoon kijken hoe ik hier in alle eenvoud tussen de mensen verblijf. Want hij wordt ook niet, ze gaan ook niet mee naar het paleis in Jeruzalem, waar de wijzen nog Jezus gezocht hebben. Het is waarschijnlijk een heel eenvoudig onderkomen geweest, een tijdelijk onderkomen. Misschien inderdaad niet meer dan een tent. Maar Jezus deelt zijn bestaan met anderen. En dat is denk ik een heel belangrijke sleutel. Kom en zie. En dan een van die twee wordt ook nog beschreven op die dag. Andreas, die gaat dan naar zijn broer toe, die vindt zijn broer en zegt tegen hem: wij hebben de Messias gevonden. En dan brengt hij Simon, zijn broer, ook bij Jezus. En dan zie je al wat voor een beweging er op gang komt, doordat Jezus zegt: kom maar bij mij kijken waar ik verblijf hou. Kom maar kijken wie ik ben en hoe ik onder de mensen woon. En je ziet dat hier die twee discipelen van Johannes die naar hem overgestapt zijn, al met een derde worden aangevuld. Simon komt erbij. En dan dat wekt het de verwachting van: wat gaat er nou nog meer gebeuren? Als Jezus deze beweging komt brengen, als op één dag de beweging al anderhalf keer zo groot wordt, wat zou dat op de volgende dag kunnen betekenen? Nou, dat wordt inderdaad op de volgende dag vanaf vers 44 beschreven. Dan gaat Jezus, tenminste de staat, hij wilde weggaan naar Galilea. Of zich dit dus nog aan de Jordaan heeft afgespeeld of al in Galilea, dat is niet helemaal duidelijk. Maar dat doet er ook niet zoveel toe. En daarover staat dat hij Filippus vindt. Daar komt hij ook weer iemand tegen. Dan hebben we al een vierde te pakken. En hij zegt tegen hem: volg mij. Filippus die volgt Jezus inderdaad. Filippus op zijn beurt vindt Nathanael. Dan hebben we al een vijfde te pakken. Zie je hoe die beweging groeit? En dat begint allemaal door Jezus die zegt: kom maar kijken hoe ik onder de mensen woon. Dat maakt een enorm verschil in deze wereld. En dat, nou komen we iets op het spoor van wat wij ook van kerst mee kunnen nemen. Deze beweging. Filippus die zegt dan met diezelfde woorden als Andreas: wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Nou ja, dan hoor je nog Nathanael een beetje brommen van: Nazareth? Kan daar iets goeds komen dan? En wat zegt Filippus dan? Inderdaad die echo van wat Jezus een dag eerder heeft gezegd en wat Filippus helemaal niet heeft gehoord. Maar hij zegt ook: kom en zie. Hij snapt dat dat nodig is om het met eigen ogen te kunnen zien. Hij die onder ons woont, hij die het woord van God dat vlees geworden is. En zo ontmoet ook Nathanael Jezus. Ik kan dat niet allemaal uitwerken wat daar nog, hoe dat ook nog weer wonderbaarlijk plaatsvindt. In ieder geval ook bij Nathanael leidt dat ertoe dat hij inderdaad ziet. Hij komt, hij begeeft zich richting Jezus en wat ziet hij? U bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Zijn ogen gaan al heel gauw open voor wie hij voor zich heeft. En dan, daar wil ik nog wel de vinger bij leggen. Jezus die zegt dan tegen hem: omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u? U zult grotere dingen zien dan deze. Ook hier, het eindigt eigenlijk met een geweldige belofte. Je zult grotere dingen zien. Ja, wat dan? Waar moet je dan aan denken? Nou, dat werkt hij uit. Niet alleen aan het adres van Nathanael, maar hij zegt tegen allen, het staat er cursief bij, het staat niet in de oorspronkelijke tekst, maar er staat wel een meervoud. Ik zeg jullie, staat daar eigenlijk. Van nu af zult u de hemel geopend zien. Dat moet je voorstellen, de hemel, dat werd wel gebruikt als omschrijving voor God, hè? Omdat men eigenlijk die naam niet op de lippen wilde nemen. Zoals je in het Matthäus-evangelie tegenkomt, het koninkrijk der hemelen, wat elders het koninkrijk van God heet. De hemel geopend. Jezus die zegt: jullie zullen, nou ja, eigenlijk dus God zelf in actie zien. En de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Waarmee hij natuurlijk verwijst naar wat Jacob overkomen is. Jacob, later Israël genoemd. Hoe die daar in Bethel, zoals die plaats later noemde, huis van God, hoe hij daar die droom had. Het visioen waarin die inderdaad de engelen langs de ladder omhoog zag gaan en weer neerdalen op de aarde. Hoe daar het contact met God, hè, want een geopende hemel betekent dat we daadwerkelijk contact met God hebben. Hoe dat daar plaatsvindt. Nou, kan die hele vergelijking met hoe dat daar en toen was nu niet uitwerken. Daar gaat het me nu niet ook om. Eén ding wil ik er wel bij zeggen. Van wat merken wij daar nu nog van? Hè? Want zij konden toen letterlijk Jezus natuurlijk zien rondwandelen. Maar hoe kunnen wij nu engelen van God zien opklimmen en neerdalen? Nou, dat woord neerdalen is al gevallen. Herinner je dat nog? 2 dagen eerder getuigde Johannes nog: ik heb de geest op hem zien neerdalen, op de Zoon des Mensen. Op degene die komen zou, want de Zoon des Mensen is eigenlijk een codenaam voor de Messias. Moet je maar eens in Daniël 7 lezen, eigenlijk een eretitel. Nou, ook dat voert te ver om dat nu uit te werken. Ik hoop bij gelegenheid over een maand, als we het avondmaal vieren, nog bij stil te staan. Bij dit laatste vers van dit Bijbelgedeelte. En dan ook het vervolg in het volgende hoofdstuk, de bruiloft in Kana. Voor nu in ieder geval, wij zien de engelen Gods opklimmen en neerdalen ook in het werk van de Heilige Geest. Nee, want het is inderdaad Pinksteren geweest. De Geest is over ons uitgestort en zo is Hij in ons midden. En mogen wij leven onder een open hemel, ook omdat Christus dat offer heeft gebracht. Wat wil God hier nu eigenlijk mee zeggen? Wat reikt Jezus ons hier nu mee aan met dit hele verhaal van deze 4 dagen? Nou, hij maakt duidelijk, in de eerste plaats merk je hier dat hij volgelingen krijgt. Johannes de Doper die zegt voor de 2e keer, zie het Lam van God. En 2 mannen die zeggen van, dan gaan we achter hem aan. En die gaan hem volgen. Jezus vraagt hen niet, hij krijgt ze. Dat is opmerkelijk. Het is niet altijd zo dat Jezus je heel nadrukkelijk roept, volg mij. Maar soms hoor je iets over hem en zeg je, daar wil ik achteraan. Maar zo gaat het niet altijd. Een tweede wat mij opviel, is dat het ook weer volgelingen zijn die nieuwe volgelingen werven. Ze worden niet allemaal door Jezus zelf gevraagd. Filippus wel. Tegen Filippus zegt hij, volg mij. Maar Andreas, die vraagt Simon. En Filippus, die vraagt Nathanael. Volgelingen werven volgelingen. Dat is waar Jezus naar verlangt. Want dan gaat die keten namelijk door, ook op het moment dat hij teruggaat naar de hemel. En zo gaat die keten nog altijd door. Is die al de eeuwen doorgegaan? Is het ook hier terechtgekomen? Zijn ook wij, ja, misschien wel op eigen initiatief Jezus gaan volgen? Of ben je duidelijk geroepen? Heb je die stem gehoord? Volg mij. En weet je, ja, bij hem moet ik zijn. Naar wie moet ik anders toegaan? U heeft woorden van eeuwig leven. En als we dit tot ons door laten dringen, dan wordt ons ook meteen duidelijk dat we kunnen er niet echt een systeem van maken. Ik ben al jaren geleden eens met dit Bijbelgedeelte bezig geweest en heb toen geprobeerd om het in beeld te krijgen van welk systeem moeten we nu hanteren om mensen tot Christus te brengen. En er is geen systeem van te maken, realiseerde ik me nu ik met deze voorbereidingen bezig was. Want die term volgen, ik zei het al, die 2 leerlingen van Johannes de Doper, die volgen uit zichzelf Jezus. Terwijl Jezus tegen Filippus zegt, volg mij. Die wordt duidelijk weer geroepen. Bij het vinden, Andreas die vindt zijn broer Simon. En Filippus die vindt Nathanael. Maar Jezus vindt Filippus. Dus dat kan 2 kanten opgaan. En ook dat kom en zie, de ene keer zegt Jezus dat, kom en zie, kom maar bij mij. En de andere keer zegt Filippus tegen Nathanael, kom en zie. Het is niet op formule te brengen. Er is geen systeem van te maken. God gaat met ieder van ons onze eigen weg, omdat hij weet hoe je in elkaar steekt. En de een die zal misschien inderdaad enthousiast ergens achteraan gaan, en de ander heeft echt de aansporing nodig, volg mij. Dus ook als gemeente moeten wij daar niet maar een systeem van maken. En wat je hierin trouwens ook nog, wat mij hierin ook treft, is dat je eigenlijk meteen al zoiets ziet dat die volgelingen van Jezus, die gaan hem op de een of andere manier weerspiegelen. Zoals Filippus inderdaad die woorden van Jezus woordelijk aanhaalt, kom en zie. Zo mogen wij ook gaan weerspiegelen wie Jezus is. Nou, en wat voor verschil maakt dat nu in deze wereld? Zo kwam ik bij ons thema een kom maar kijken gemeente. En dan wordt het spannend natuurlijk als we daar op gaan letten. Een kom maar kijken gemeente. Zijn wij inderdaad een gemeente dat we tegen de mensen hier in Watergang of Ilpendam kunnen zeggen, als je meer erover wil weten, kom maar kijken. Of denken van, ja, wacht even. Als ik iemand meeneem naar de dienst bij ons, dan ja, snapt hij dat dan wel? En kan hij die liederen wel meezingen? Of zou dat, is dat niet een veel te hoge drempel? Jezus zoekt ernaar dat wij zo gemeente zijn, dat je tegen een ander kunt zeggen, kom maar kijken. En dan hoeven we misschien niet alleen aan de kerk en de kerkdienst, het kerkgebouw te denken. Dat geldt ook voor ons thuis. Hè? Waar woon je? Oh ja, die vraag. Zou je ook daar een plek van kunnen maken? Of kan dat een plek zijn waar je kunt zeggen, kom maar kijken hoe wij met Jezus leven. Hoe wij dat doen. Wat dat betekent voor hoe we met elkaar omgaan. Wat we zeggen en op welke manier we dingen zeggen. Dat is waar Jezus naar verlangt. Dat we op die manier een kom maar kijken gemeente worden. Heel uitnodigend voor anderen. Zodat ook zij Jezus Christus op het spoor kunnen komen. Kunnen leren kennen. Kunnen gaan volgen. Op hun beurt vinden en op hun beurt ook weer anderen vinden, zodat het stokje maar doorgegeven blijft worden. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.